Wij hebben net lied 156 gezongen. En daarin zongen we het derde couplet. De tijdgeest verwerpt deze losprijs door het bloed en zoekt een verlossing die het vlees meer voldoet. Maar niets kan ons redden, hoe kunstig bedacht, dan het bloed van het lam door de zonde geslacht. Eigenlijk heeft dat wel een beetje met de boodschap van vanmorgen te maken. Het thema is uiterlijke schijn van eigenwillige godsdienst. Je ziet heel vaak dat mensen met uiterlijke dingen bezig gaan. Terwijl als je naar het evangelie der genade gods gaat kijken, dan gaat het om van binnen. En dat je hart, dat je ziel besneden wordt, geestelijke besnijdenis, dat je wederom geboren wordt. En daar helpen uiterlijke dingen helemaal niet bij. En dat is wat Gods woord laat zien. En daar gaan we vanmorgen bij stilstaan aan de hand van Colossense 2. We hebben al een paar maal bij hoofdstuk 2 van Colossense stilgestaan. En we hebben gezien, eigenlijk een paar waarschuwingen al. Namelijk een waarschuwing om je niet door beweegredenen die een schijn hebben, door mooie woorden zeg maar, door schoonspreken en prijzen, je daardoor niet te laten misleiden. We hebben ook gezien hoe je op grond van Gods woord je daartegen kunt beschermen. Ook zagen we de waarschuwing dat filosofie en ijdele verleiding je bij de overleveringen der mensen, oftewel je bij tradities brengt, je bij eerste beginselen van de wereld brengt en niet bij de Heer Jezus Christus. Ook hebben we gezien hoe je standvastig in de Heer Jezus kunt zijn, als bescherming tegen die filosofie. Nou, 2 weken geleden zagen we dan wat de Heer je door de besnijdenis van Christus allemaal gegeven heeft. Je ziel is bevrijd van je vlees, waardoor je zeker mag zijn van je behoud. Waardoor je zeker mag zijn van het eeuwige leven dat de Heere je gegeven heeft. Daartoe zijn je zonden vergeven. Daardoor kan de wet je niet meer veroordelen. Daardoor heeft de boze geen macht meer over je. Als je dat allemaal beseft, dan is dat heel rijk. Is dat heel mooi en dat heeft de Heere allemaal gegeven. En dan gaan we vandaag dus verder met een gedeelte dat ook weer begint met een waarschuwing in Colossense 2, namelijk vanaf vers 16. En we gaan dat gedeelte lezen, vers 16 tot en met 23. Dat u dan niemand oordelen in spijzen of in drank, of in het stuk des feestdags, of der nieuwe maan of der sabbatten, welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. Dat dan niemand u overheersen naar zijn wil in nederigheid en diensten der engelen, intreden in hetgeen hij niet gezien heeft, tevergeefs opgeblazen zijnde door het verstand zijns vleeses. En het hoofd niet houdende, en het hoofd niet behoudende, uit het welk het gehele lichaam, door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde, opwast met goddelijke wasdom. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leefde met inzettingen belast? Namelijk, raak niet, en smaak niet, en roer niet aan. Welke dingen alle verderven, door het gebruik, ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen. De welke wel hebben een schijnrede van wijsheid in eigenwillige godsdienst en nederigheid, en in het lichaam niet te sparen, doch zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging des vleeses. Eigenlijk hebben we tot nu toe stilgestaan bij waarschuwingen, om je dus niet door mooie woorden, maar ook niet door een mooie manier van redeneren, van de waarheid van de Heer Jezus te laten wegleiden. Het ging om woorden en het ging om redeneren met een schijn. Nou, de versen die we zojuist gelezen hebben, gaan ook over schijn. Maar dan gaat het over uiterlijke schijn. Door je handel en wandel kun je namelijk, kun je mooier voordoen dan dat je inwendig bent. En juist het uiterlijk, datgene wat zichtbaar is voor de ander, wordt door mensen vaak aangegrepen om ja, bijvoorbeeld te laten zien hoe goed ze zijn. Maar ja, op het moment dat je bezig bent met te laten zien hoe goed je bent, dan ben je niet meer met de Heer Jezus bezig. Maar dan ben je met jezelf bezig. Nou, en daar waarschuwt de Heer in dit gedeelte tegen. Kijk maar wat we gelezen hebben zojuist in vers 20 en 21. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leefdet, met inzettingen belast, namelijk raak niet en smaak niet en roer niet aan. Als je geestelijk besneden bent, oftewel als je wederom geboren bent, en dus afgestorven bent van die eerste beginselen van de wereld, waarom ga je dan toch weer met inzettingen bezig? Dat is wat de schrift hier zegt. En dan staat daarbij, gelijk of gij in de wereld leefdet. Gelijk of gij in de wereld leefdet. En dat is op zich wel een bijzondere opmerking. Want die inzettingen gaan in dit gedeelte terug, in eerste instantie, op de inzettingen van de wet. Ik bedoel, in Colossenzen 2 vers 21 wordt genoemd, namelijk, raak niet en smaak niet en roer niet aan. Dat is een verwijzing naar de spijswetten, hè, van de reine en de onreine dieren. Dat kun je vinden als je dat wil nalezen in Leviticus 11. Maar Colossenzen 2 vers 16 hebben we ook gelezen. En dat spreekt over spijzen en drank. Dat spreekt over het stuk des feestdags. Of der nieuwe maan of der sabbatten. Dat is allemaal een verwijzing naar de wet van het Oude Testament. Maar dat waren toch geboden van de Heere God? Geboden van de Heere God voor het volk Israël. Dus hoe kan het dan dat als we het over die eerste beginselen der wereld hebben, dat we dan uitkomen bij de inzettingen van de wet? Nou, dat gedeelte wat we gelezen hebben, vers 16, begint heel duidelijk met de inzettingen der wet. Ik bedoel, die worden daar letterlijk genoemd. Maar als je in Colossenzen 2 vers 20 gaat kijken, dan wordt daar gesproken over inzettingen. Der wet staat daar niet bij. En er staat zelfs in vers 22 ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen. Dat was vers 22 waar dat staat. En dat is vaak waar het naartoe gaat met inzettingen. Als mensen dat niet uit het geloof doen. En dat voorbeeld zag je al bij het volk Israël. En we gaan daarvoor naar Jesaja toe. Jesaja 1. Het volk Israël leefde onder de wet. En dan zie je dat Jesaja in Jesaja 1 vers 11 het volgende profeteerde. Woorden van de Heere God. Waartoe zal mij zijn de veelheid uw slachtoffers, zegt de Heere? Ik ben zat van de brandoffers der rammen en van het smeer der vette beesten en heb geen lust aan het bloed der varren, nog der lammeren, nog der bokken. En dan gaan we in vers 13 verder. Brengt niet meer vergeefs offer. Het reukwerk is mijn gruwel. De nieuwe maanden en sabbatten en het bijeenroepen der vergaderingen vermag ik niet. Het is ongerechtigheid, zelfs de verbodsdagen. Uw nieuwe maanden en uw gezette hoogtijden haat mijn ziel. Zij zijn mij tot een last. Ik ben moedig geworden die te dragen. Maar waarom was het de Heere een gruwel? Ik bedoel, hij had toch zelf om de sabbat en hij had toch zelf om de offers gevraagd? Nou, het was de Heere een gruwel. Omdat het volk, en dat lees je in Jesaja 1 vers 10, omdat het volk leefde als Sodom en Gomorra. Kijk maar in vers 10. Als je wil kun je dat hele gedeelte zelf doorlezen. Jesaja 1 vers 10 tot en met 20. Maar in vers 10 vind je Sodom en Gomorra. Dus het volk was wel degelijk met die wet bezig. He, uiterlijk waren er dingen zichtbaar. Maar het was niet met het hart. Nou, dat blijkt ook uit hetgeen. En dan bladeren we iets verder in Jesaja. Hetgeen we in Jesaja 29 vers 13 lezen. Jesaja 29 vers 13. Want de Heere heeft gezegd, daarom dat dit volk tot mij nadert met zijn mond, en zij mij met hun lippen eren, doch hun hart verre van mij doen, en hun vrezen waarmede zij mij vrezen mensen geboden zijn, die hun geleerd zijn. Dus als je dit vers leest, er was zelfs een vorm van belijdenis. Maar niet met het hart. En ook zien we dus dat men naast de geboden, ja, eigen regeltjes ging hanteren. Ja, waar kennen we dat van? Nou, de fariseeën en de schriftgeleerden. In de dagen van de Heer Jezus, die hadden ook zo hun eigen regeltjes. In Markus 7 vers 8 en 9 kom je dat bijvoorbeeld tegen. Nou, vaak had dat een reden. Dat mensen eigen regeltjes gingen hanteren. En die reden was dat men er zelf beter van wilde worden. En dat blijkt bijvoorbeeld uit wat de Heere zei over het vasten van het volk. Dan bladeren we nog wat verder in Jesaja. Dan bladeren we naar Jesaja 58. In Jesaja 58 vers 2 tot en met 8. Gaat dat over het vasten van het volk Israël. En dan laat de Heere zien dat hij daar ook een gruwel aan had. En dan lezen we in vers 3 van Jesaja 58. Vanaf ongeveer de helft. Ziet ten dagen wanneer gij lieden vast. Zo vindt gij uw lust, en gij eist strengelijk al uw arbeid. Zie tot twist en gekijf vast gij lieden, en om goddelooslijk met de vuist te slaan, vast niet gelijkheden om uw stem te doen horen in de hoogte. En daar draaide het vasten bij het volk op uit. Het ging om eigen lust, men maakte er ruzie over, en men wilde zelf gehoord worden. Men deed het niet voor de Heere. Maar men deed het voor zichzelf. En daar kun je ook de teksten Zacharia 7 vers 5 en 6 bij opzoeken. Daar vind je dat ook geschreven. Men deed het niet voor de Heere, maar men deed het voor zichzelf. Het ging om het ik. En daar hebben we de eerste beginselen van de wereld te pakken. Alles draait om het ik. Het eigen plezier, zelfbehoud, zelfverering en noem maar op. In het Oude Testament liet de Heere dus al zien dat hij een gruwel had aan die dingen. In het Nieuwe Testament is dat niet anders. En hij waarschuwt dan ook, in die versen die we gelezen hebben, Colossense 2, tegen uiterlijk vertoon. Maar dat is niet alleen omdat uiterlijke dingen, de inzettingen van de wet, makkelijk misbruikt kunnen worden. Het heeft ook een leerstellige reden. En daar gaan we dan nu eerst even bij stilstaan. Dat heeft er namelijk mee te maken wat we, toen we de vorige keer bij Colossense 2 stilstonden, gezien hebben. In Colossense 2 vers 14. Namelijk dat je als kind van God niet meer onder de wet staat. De wet kan je niet meer veroordelen. En het houden van de inzettingen der wet is voor de gemeente van de Heer Jezus teniet gedaan aan het kruis van Golgotha. Als je daar nog een tekst bij wil lezen, dan kun je Efeze 2 vers 14 tot en met 16 daarbij opzoeken. Dan maakt dat duidelijk. Maar dat spreekt ook door in de versen van Colossense 2 vers 16 en 17. Die versen die we vanmorgen gelezen hebben en nogmaals lezen. Dat u dan niemand oordelen in spijzen of in drank, of in het stuk des feestdags, of der nieuwe maan of der sabbatten, welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. We zagen al schriftverwijzingen naar de wet van het Oude Testament, als het om spijzen en drank en het stuk des feestdags of der nieuwe maan of der sabbatten gaat. Ik noemde al dat je bij de spijzen kunt denken aan de spijzenwetten van Leviticus 11, maar je kunt ook denken aan de spijsoffers. In Leviticus 23 vers 18 vind je daar een voorbeeld van. Daar wordt gesproken over spijsoffers, maar dan wordt bijvoorbeeld ook gesproken over drankoffers. Die waren er ook. En dan had je natuurlijk de feestdagen van de grote Joodse feesten, waarvan ook de Sabbat een onderdeel uitmaakte. Nou, over de nieuwe maan kun je bijvoorbeeld lezen in, we gaan niet alle referenties opzoeken. Maar over die nieuwe maan kun je bijvoorbeeld lezen in Numeri 28 vers 11 en 1 Samuel 20 vers 5. Nou, voor de Sabbat gaan we wel een referentie opzoeken en dat is Exodus 31 vers 13. Want de Heere maakte heel specifiek duidelijk dat die Sabbat gegeven was als een teken tussen hem en zijn volk Israël. En dat vers gaan we even lezen. Exodus 31 vers 13. Daar lezen we. Gij nu spreekt tot de kinderen Israëls, zeggende, gij zult evenwel mijn sabbatten onderhouden, want dit is een teken tussen mij en tussen u lieden, bij uw geslachten, opdat men weten dat ik de Heere ben die u heiligt. En spreekt tot de kinderen Israëls, lees je in dat vers. En dan gaat het over het onderhouden van de sabbat, want dit is een teken tussen mij en tussen u lieden. Wie zijn die u lieden? De kinderen Israëls. Dus het is een teken tussen God en het volk Israël. Teksten die daar ook over gaan zijn Nehemia 9 vers 13 en 14. Dus als je die dingen ziet, dan behoorde dat heel duidelijk tot de wet van het Oude Testament voor het volk Israël. Dat is een stukje geschiedenis. Maar in Kolossenzen 2 vers 16 en 17, en dan in dit geval met name vers 17 nu, daar worden die dingen een schaduw der toekomende dingen genoemd. En wat zijn dan die toekomende dingen? Vers 17 zegt van Kolossenzen 2, welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. We hebben net bij die drank en spijzen en de stuk des feestdags of de nieuwe maan en de sabbatten stilgestaan. En dan staat er, welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. Vaak wordt dat toegepast op de Heer Jezus. En dan wel op de eerste komst van de Heer Jezus. En dat zou dan met de eerste komst van de Heer Jezus in vervulling gegaan zijn. Nu staat dit vers met het woordje zijn, vers 17, welke zijn een schaduw der toekomende dingen, in de tegenwoordige tijd. Dat betekent in elk geval dat toen Paulus die brief schreef, en dat was ongeveer 64 na Christus, dat het op dat moment dus nog toekomst was. Anders had Paulus niet kunnen schrijven, welke zijn een schaduw der toekomende dingen. En wat gebeurde dan? Nou, enkele nieuwe vertalingen, die hebben dat vers aangepast. En die hebben dat in de verleden tijd gezet. Nou, één daarvan is de NBG 51. Hier komt de tekst. Bovenaan heb ik Kolossenzen 2 vers 17 in Gods woord staan, de Statenbijbel, en daaronder staat de MBG 51. En in de MBG 51 staat in Kolossenzen 2 vers 17, dingen die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is. Zie je dat woordje moest staan? Van hetgeen komen moest. Nou, daarmee laat men het heel doelbewust dus wel op de eerste komst van de Heer Jezus slaan. Want als je dit leest, als Paulus dit zo geschreven had in de verleden tijd, dan was het dus al gebeurd op het moment dat hij het schreef. En zij straten even, heb je gezien wat het NBG 51 van de rest van de tekst maakt, terwijl de werkelijkheid van Christus is. Dan kun je dus de vraag stellen, is zijn toekomst geen werkelijkheid dan? Nou, ik denk dat we allemaal Hebreeën 11 vers 1 wel kennen, dat zegt dat het geloof een vaste grond is van de dingen die je hoopt en een bewijs van de zaken die je niet ziet. Bijbelse hoop is werkelijkheid. Omdat je weet dat de profetieën in vervulling gaan. Je weet dat het gaat komen. God vervult zijn woord. God volvoert zijn woord. Zie je dus wat een rare tekst je eigenlijk krijgt? Nou, ze hebben natuurlijk de toekomst ook wegvertaald, maar als je weet dat er eigenlijk toekomst moet staan, en dan zeggen ze terwijl de werkelijkheid van Christus is. Ja, die toekomst is ook werkelijkheid. Nou, er zijn veel nieuwe vertalingen die het wel in de tegenwoordige tijd laten staan. En ondanks dat vullen de meeste mensen, de meeste Bijbeluitleggers, in dat dit met de Heere Jezus zijn eerste komst in vervulling is gegaan. Ik ben het in verschillende naslagwerken tegengekomen. En zo zegt bijvoorbeeld de Bijbel met uitleg. Dat is een uitgave van een organisatie die ook de Statenbijbel wil bewaren. Dus ze gaan wel van de tekst van de Statenbijbel uit. En toch zeggen zij als toelichting bij dat vers, Colossense 2 vers 17, het volgende. Ik citeer. De wetten van de oud-testamentische schaduwdienst beelden het werk van Christus uit, maar zijn vervuld door de komst van Christus en hebben daarom hun betekenis verloren. Ik kwam zelfs een auteur tegen die premillennialistisch is. Dat is dus iemand die gelooft dat er nog een duizendjarig vrederijk letterlijk op aarde gaat komen, dat de Heer Jezus als koning op aarde gaat regeren. En toch zegt diezelfde auteur ook hetgeen wat de Bijbel met uitleg zegt, dat het met de eerste komst van de Heer Jezus in vervulling is gegaan. Het zou dus allemaal geen betekenis meer hebben. Nou, de BGT, die heb ik er ook even onder gezet, de Bijbel in gewone taal, door mij bijzonder giftige tekst genoemd, die heeft er het volgende van gemaakt. Die dingen zijn nu niet belangrijk meer. Er is nog maar één ding belangrijk. En dat is Christus. Zie je dat theologen allemaal op dezelfde manier denken? Want niet belangrijk meer. Dat lazen we dus in de toelichting bij mensen die achter de Statenbijbel staan. Waar ze zeggen, daarom hebben ze hun betekenis verloren. Nou, de BGT heeft het in de tekst staan. Die dingen zijn nu niet belangrijk meer. Er is nog maar één ding belangrijk en dat is Christus. Nou, het is natuurlijk geen twijfel dat de Heer Jezus belangrijk is. Dat is gewoon zo. Ik bedoel, hij geeft eeuwig leven. Door hem word je wederom geboren, als je gelooft in zijn volbrachte werk. Maar het punt is dat Colossense 2 vers 17 in de BGT niet weergeeft wat er in Gods woord staat. Want dit is gewoon echt helemaal wat anders geworden. Het is wat anders geworden en het klopt ook niet meer. Waar het dus nu even om gaat, is dat men met Colossense 2 vers 17 eigenlijk altijd naar het verleden verwijst. Terwijl er in de Bijbel staat, in de Statenbijbel, in Gods woord staat, dat het nog toekomst is. In elk geval, in de dagen dat Paulus dit schreef, na de eerste komst van de Heer Jezus. Maar het is zelfs nu nog toekomst. Wat is het punt? Het verwijst namelijk naar de dagen van de grote verdrukking en het duizendjarig vrederijk. En dat is het punt. In die toekomst gaan namelijk veel aspecten van de wet gaan terugkeren. En dat vinden mensen heel moeilijk. Daarom vertalen ze het naar het verleden toe. Of leggen ze het uit naar het verleden toe. Maar de Bijbel laat zien dat aspecten van de wet gaan terugkomen. Als je naar de profeet Ezechiël gaat kijken, en laten we maar even naar Ezechiël toebladeren. Vanaf Ezechiël 40 wordt de tempel van het duizendjarig vrederijk beschreven. En die tempel die komt dan in een stad te staan, waarvan Ezechiël 48 vers 35 het volgende zegt. Ezechiël 48 vers 35, het laatste vers van Ezechiël. Rondom 18.000. En de naam der stad zal van die dag af zijn. De Heere is al daar. Dat is niet geestelijk. Vorige week in het eerste deel over Openbaring zagen we dat de Heere letterlijk op aarde terugkomt. Dus in die hoofdstukken schrijft Ezechiël over die tijd, over die toekomst. En wat lees je dan bijvoorbeeld in Ezechiël 45 vers 17? Ezechiël 45 vers 17, over de tijd dat de Heere op aarde zal zijn, daar schrijft hij, en het zal de vorst opliggen te offeren de brandoffers en het spijsoffer en het drankoffer op de feesten en op de nieuwe maanden en op de sabbatten, op alle gezette hoogtijden van het huis Israëls. Hij zal het zondoffer en het spijsoffer en het brandoffer en de dankoffers doen, om verzoening te doen voor het huis Israëls. De feestdagen gaan weer gehouden worden. Offers gaan weer gebracht worden. De Sabbat zal weer gehouden worden. En dat zelfs niet alleen in het duizendjarige vrederijk, maar dat lees je eigenlijk ook al in de grote verdrukking. Als je de tekst Matthäus 24 vers 20 leest, gaat over de grote verdrukking, dan lees je dat daar die Sabbat een rol in speelt. Dat uw vlucht niet geschiedde op de Sabbat. wordt er tegen Israël daar gezegd. Met andere woorden, wat je in de profeten leest, wat dan gaat gebeuren in de toekomst, is de vervulling van Colossenzen 2 vers 17. Het heeft allemaal wel degelijk nog steeds betekenis. Het zal nog vervuld worden. Nou, het mooie is dat de tekst Colossenzen 2 vers 17 nog verder gaat. Wat zegt dat vers, Colossenzen 2 vers 17? We hebben nu alleen stilgestaan bij het feit dat die dingen een... Colossenzen 2 vers 17, een schaduw zijn der toekomende dingen. Maar daar staat dus achter, maar het lichaam is van Christus. Maar het lichaam is van Christus. Nou, als gemeente van de Heer Jezus staan we niet onder de wet. Dat hebben we gezien in Colossenzen 2 vers 14. Het houden van die inzettingen van de wet is niet voor de gemeente. En toch komen die inzettingen der wet blijkbaar weer terug. Dat hebben we zojuist gezien. Wat betekent dat? Als het geschiedenis is, als het weer terugkomt, dat betekent dat de gemeente daar tussenin zit. De gemeente zit daar tussenin. En het mooie is dat Colossenzen 2 vers 14, dat vers heb ik nu al een paar keer genoemd, gaan we nog een keer lezen, letterlijk het volgende zegt, Colossenzen 2 vers 14. Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, het welk, zeg ik, enige wijze ons tegen was, en heeft datzelfde uit het midden weggenomen. Hetzelfde aan het kruis genageld hebbende. Zie je wat daar staat? Het is uit het midden weggenomen. Voor de gemeente is de wet. Na de gemeente is in ieder geval deels de wet is er weer. En uit het midden, daartussenuit, is het weggenomen. Gewoon heel letterlijk. En zo voorzichtig moeten we dus met Gods woord zijn. Als het gewoon zo letterlijk te lezen is. Ik vind dit zo'n mooi voorbeeld. Dat je geen dingen moet gaan veranderen. Het is niet voor ons, hè, die inzettingen van de wet. Het is niet tot behoud. Het is ook niet om die inzettingen na te leven. Maar het komt wel weer terug. En hoe mooi is het dan als je Romeinen 14 vers 17 leest. We hebben gelezen over spijs en drank, dat dat een verwijzing is naar de wet. En dan lees je in Romeinen 14 vers 17... Want het koninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Mooi hè? Het sluit allemaal aan elkaar aan, zegt de Heer tegen de gemeente. Hoe mooi is het om te lezen dat de spijswetten niet voor de gemeente zijn. Lees je in Handelingen 10, waar Petrus van de Heer die droom krijgt met die dieren, voordat hij naar Cornelius ging. Je leest het in 1 Timotheüs 4 vers 3 en 4, op die teksten kom ik straks nog terug. Hoe mooi is het om in Romeinen 14 te lezen, dat we als het om eten en drinken gaat, maar ook als het om het houden van speciale dagen gaat, dat we dan rekening met elkaar moeten houden. Het is geen inzetting, geen instelling voor de gemeente, maar als iemand vindt dat hij het wel moet houden of niet moet eten, laat die persoon dan... Houd rekening met die persoon, zodat die persoon de ruimte geeft om te groeien. Om bijvoorbeeld zo'n plaatje te leren gaan begrijpen. Romeinen 14 vers 21 zegt, het is goed geen vlees te eten, noch wijn te drinken, noch iets waaraan uw broeder zich stoot of geërgerd wordt, of waarin hij zwak is. En zo zien we dus hoe Colossenzen 2 vers 16 en 17 leerstellig bevestigen dat de inzettingen der wet, waaronder de spijswetten en het houden van speciale dagen, niet voor de gemeente zijn. Want het lichaam is van Christus. Alhoewel we dus wel die roep van Romeinen 14 kennen om daarin voorzichtig met elkaar te zijn. Maar dan komen we bij de misbruik van die dingen. Er zijn namelijk mensen die willen je op een gegeven moment opleggen dat je een bepaalde dag moet gaan houden. Of niet moet gaan houden. De Sabbat bijvoorbeeld. Denk aan de zevende dag Adventisten. Die beweren toch echt, ik ben ooit met iemand in discussie geweest uit die kring. En die beweren toch echt dat je de Sabbat moet houden, want anders zit het niet goed met jou. Dat is dus echt een inzetting van de wet. Als je namelijk de zondag houdt, zoals zij dat dan noemen, dan heb je het merkteken van het beest. Nou, dan kun je praten wat je wil en zeggen van ja, maar in de Bijbel staat geschreven, hè, bij de Bijbeltekst blijven zonder dat merkteken kan ik niet kopen of verkopen. Dus dat zou dus betekenen dat jullie niet meer kunnen kopen of verkopen of zoiets. Want zij hebben het merkteken dan dus niet. Dus het slaat nergens op, maar het wordt wel serieus aangehangen. Of er zijn mensen die verplichten of verbieden je iets te eten. We zullen daar zo direct nog voorbeelden van zien. Maar Colossenzen 2 vers 18 zegt dat dan niemand u overheersen naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen, intredende in hetgeen hij niet gezien heeft, tevergeefs opgeblazen zijnde door het verstand zijns vleeses. En vers 23 zegt, de welke wel hebben een schijnrede van wijsheid in eigenwillige godsdienst en nederigheid en in het lichaam niet te sparen, doch zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging des vleeses. Blijkbaar, als je die teksten zo leest, kun je te maken hebben met mensen die heel nederig zijn. En ze lijken ook best veel wijsheid te hebben. Ze lijken zelfs heel veel voor de Heere over te hebben. Want ze sparen hun eigen lichaam niet. En ja, ook heel modern. Ze zeggen misschien wel een openbaring van een engel te hebben of zo. Nou, als je dat bekijkt en ziet, dan denk je misschien wel, wauw, die heeft een christenleven. Die heeft een oprecht christenleven. Maar de vraag is of dat zo is. Vanmorgen zagen we dat Israël er eigen leringen en geboden, hè, mensengeboden, op na ging houden. Ze waren zo met uiterlijke dingen bezig en met alles wat ze erbij bedachten, dat ze Gods woord zelfs teniet deden. Ze beleden, hè, met de lippen, maar ondertussen zondigden ze. Dat is dus wat de Heere voor vandaag de dag ook laat zien. Colossenzen 2 vers 18, dan komen we bij dat tweede rijtje, spreekt niet alleen over nederigheid, maar over naar zijn wil in nederigheid. Dus het moet wel precies zo gaan zoals je zelf wilt. En je denkt misschien in dienst van engelen te staan, maar ja, zoals de Heere tegen de profeten in het Oude Testament al zei, je hebt wel namens hem gesproken, maar hij heeft het je helemaal niet gezegd. Hij heeft het je helemaal niet laten zien. Kijk maar in Jeremia 23, vers 16, vers 17, vers 21, vers 31, vers 32. En wat betekent dat? Als jij gaat verkondigen dat de Heere je wat gezegd heeft, of je wat heeft laten zien, terwijl de Heere het niet gezegd heeft of niet heeft laten zien. Er zijn vandaag de dag geen profeten of apostelen namelijk. Dat betekent dat je opgeblazen bent. Je bent opgeblazen door het verstand van je vlees, Colossenzen 2 vers 18. Je bent met je eigen ik bezig. Je bent met je vlees bezig. Dat is wat je opgeblazen maakt, want je doet je groter voor dan je bent. En de wijsheid daarvan zegt Gods woord, vers 23, dat het slechts een schijnrede is. Dus je bent dan bezig met, zegt ook vers 23, eigenwillige godsdienst. En dan staat erbij, dat is van geen enkele waarde. Het leidt alleen maar tot verzadiging van je vlees, oftewel, ja, je bent jezelf aan het strelen. Nou, ik noemde de zevende dag Adventisten die met die Sabbat bezig zijn. Maar er is bijvoorbeeld een hele tijd een beweging gaande van Messias belijdende christenen die in heel veel dingen teruggaan naar de wet. Want, oh Israël. En ze vergeten dat Israël nog een verbond met de antichrist gaat sluiten. En noem het maar op, hè. Maar ze zijn bezig met de Sabbat houden, met de Joodse feesten. En ze zullen het vast niet allemaal, want daarin zul je ook heel veel stromingen hebben weer. Ze zullen vast niet allemaal dat doen om behouden te worden of zo. Maar toch, wat was de vraag van de discipelen in Handelingen 15 vers 1? Handelingen 15 vers 1. Waar werden ze mee geconfronteerd? Daar gingen ze over vergaderen. En sommigen die afgekomen waren van Judea leerden de broederen zeggende, indien gij niet besneden wordt naar de wijze van Mozes, zo kunt gij niet zalig worden. En werken der wet en anders niet behouden. Nou, de conclusie, we gaan dat niet helemaal doornemen nu, maar de conclusie was onder andere vers 10 en 11 van Handelingen 15. Nu dan, wat verzoekt gij God om een juk op de hals der discipelen te leggen, hetwelk nog onze vaders nog wij hebben kunnen dragen? Maar wij geloven door de genade des Heer Jezus Christus zalig te worden op zulke wijze als ook zij. Als je dat hoofdstuk gaat lezen, dan wordt heel duidelijk dat wederom geboren gelovigen uit de heidenen de wet niet hoeven te houden. Dat blijkt daar gewoon uit. Zij moeten, dat hebben we net gelezen, geen juk opgelegd krijgen. Nou, wat zie je dan als je dan verder leest in Gods woord, kom je bijvoorbeeld, we gaan het nu niet opzoeken, maar dan kom je bijvoorbeeld Galaten 6 vers 12 en 13 tegen. Men moest zich laten besnijden, ja, dat had met het vlees te maken. Kun je thuis nazoeken als je dat wilt. Men gaat roemen in het vlees. Omdat men niet meer heeft over de verlossing van de Heer Jezus. Maar over hoe goed het voelt om bijvoorbeeld de Sabbat te houden. En dat gaat men dan verkondigen. Kolossenzen 1 vers 18. Uit de kerkgeschiedenis, ander voorbeeld. Is ascese bekend. Wat is ascese? Ascese is het onderdrukken van de verlangens van je lichaam. Maar ook wel het kastijden van je lichaam. Nou, daar zijn allerlei verhalen van bekend. Ik houd het bij een voorbeeld uit de Bijbel. Want het komt van oorsprong namelijk helemaal niet bij de Heere weg. We komen het wel bij de heidevolken tegen. En een voorbeeld daarvan vind je in 1 Koningen. Dat is de geschiedenis van Elia op de Karmel. Die de strijd aangaat met de profeten van Babel. En dan lees je in 1 Koningen 18 vers 28. En zij riepen met luider stem en zij sneden zichzelf met messen en met priemen naar hun wijze, totdat zij bloed over zich uitstorten. Dat dat soort dingen in de kerkgeschiedenis voorkomt, dat betekent dat het van de heidenen uit de afgodsdienst is overgenomen. Er zijn ook vandaag de dag mensen die dat op de een of andere manier toepassen. Er zijn bijvoorbeeld mensen die rond Pasen, Goede Vrijdag, zichzelf kruisigen, omdat de Heer Jezus zich heeft laten kruisigen. Noem maar een voorbeeld. Maar de Heere vraagt niet om je lichaam te kastijden. Ik bedoel, wat zei hij tegen Israël? En dan ging het om het vasten, notabene. Maar wat zei hij dan in Jesaja 58? Dat is wel een mooi vers om even te lezen. Jesaja 58 vers 5. Zou het zulk een vaste zijn dat ik verkiezen zou, dat de mens zijn ziel een dag kwellen, dat hij zijn hoofd krommen gelijk een biezen en een zak en as onder zich spreiden? Zoudt gij dat een vaste heten, een dag de Heere aangenaam? Bij het Bijbels vasten gaat het helemaal niet om kwellen. Bij het Bijbels vasten gaat het erom dat je extra tijd hebt om met de Heere te zijn. Dat is Bijbels vasten. Het is geenszins de bedoeling om je lichaam te kwellen. Dat lichaam, waarin weliswaar het vlees zit, de zonde woont, waarvan de Heer zegt, houd dat voor dood. Maar dat lichaam is wel een tempel van de Heilige Geest. Dat lees je bijvoorbeeld in 1 Korinthe 3 vers 16 en 17. En als we dan Romeinen 12 vers 1 erbij pakken, dan zien we wat de Heer vraagt wat je met je lichaam doet. Je moet dat niet kapot maken. Je moet daar iets anders mee doen. Romeinen 12 vers 1. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. Stel je lichaam in dienst van de Heere. Daar gaat het om. Als je het niet voor de Heer doet. Niet om behouden te worden, want dat kan niet. Op deze manier. Maar ook niet om hem te behagen, want dat kan dus ook niet. Op deze manier, hè, door middel van ascese. Dat werkt niet. Dat hebben we gezien. Wat blijft dan over? Dan blijft over dat je het voor jezelf doet. Je streelt je lichaam misschien wel niet, maar wel je vlees. Want je bent opgeblazen omdat je zelf vindt dat je het wel goed doet. Of dat je zelf met een weg bezig bent om naar God toe te komen. Terwijl de Bijbel zegt dat je dat niet uit jezelf kunt. Dat je bent opgeblazen. Je bent met eigenwillige godsdienst bezig. Om je vlees te verzadigen, zegt Colossenzen 2 vers 23. Wat laat dat uiterlijk vertoon zien? Vaak laat dit soort uiterlijk vertoon zien dat het met het hart niet goed is. Dat het met de ziel niet goed is. Want als je op deze manier iets met God probeert te doen, dan ken je dus het evangelie niet. En als je het evangelie niet kent, ben je niet wederom geboren. Zo is het volgende week, is het Pasen. En de tijd voor Pasen wordt van oorsprong door Rooms-Katholieken de 40 dagen tijd voor Pasen genoemd. Volgens hen is het een tijd van vasten. Nou, tegenwoordig, onder het eenheidsstreven, hè, van de laatste dagen, hoe het allemaal samengaan en zo. Doen de meeste protestanten en vele evangelischen doen daar gewoon aan mee. En wat doe je dan? Echt vasten? Extra tijd met de Here doorbrengen? Maar wat is modern? Dat is om dan één of meerdere luxe dingen te kiezen. En dat dan voor 40 dagen te laten. Dat is de moderne vorm, een van de vormen van het vasten. Maar waarvoor doe je dat? Nou, niet omdat de Heere God het vraagt in zijn woord. Hè. Die 40 dagen tijd voor Pasen kom je in Gods woord niet tegen. En als je dan bijvoorbeeld je sigaretten of je chocolade laat liggen, betekent dan dat je dan in de tijd dat je dat zou roken of eten, dat je dan gaat bidden en Bijbel lezen? Of, hè, de moderne mens, ga je dan door met het kijken van die magische film? Of het luisteren van die popsong? Nou, waar gaan popsongs tegenwoordig over? Overspel en noem maar op. Dus het is niet voor de Heere, maar voor je eigen goede gevoel. Voor de verzadiging van je eigen vlees. Colossenzen 2 vers 23. En dat kenmerkt deze tijd. We hebben het gezongen in dat lied vanmorgen. De mensen iets zoeken wat het vlees. Ja, wat het vlees kietelt. Dat kenmerkt deze tijd. Men is bezig. Volgens 2 Timotheus 3 vers 5 met een gedaante van godzaligheid. Kijk, ons is religieus bezig zijn. Maar men heeft de kracht ervan verloochend. 2 Timotheus 3 vers 5, daar staat dat. En zo kun je meer voorbeelden opnoemen. Voor Rooms-Katholieken is de vrijdag bijvoorbeeld een onthoudingsdag. Daarvan is de uitspraak vrijdag visdag bekend. Men mocht in elk geval van vroeger uit dan geen vlees eten. Zo zijn er anderen waar je geen koffie mag drinken. Maar wat zegt de Heere over het gebieden? En daarvoor bladeren we naar 1 Timotheus 4, vers 1 tot en met 5. Wat zegt de Heere over het gebieden van spijzen te onthouden? En dan de eerste 5 versen, daar lezen we het volgende. Doch de Geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leringen der duivelen. Door geveinsdheid der leugensprekers hebben hun eigen consciëntie als met een brandijzer toegeschroeid, verbiedende te huwen, gebiedende van spijzen te onthouden, die God geschapen heeft tot nuttiging met dankzegging voor de gelovigen en die de waarheid hebben bekend. Want alle schepsel Gods is goed. En er is niets verwerpelijk met dankzegging genomen zijnde, want het wordt geheiligd door het woord Gods en door het gebed. Heb je dat in vers 1 gezien, dat als mensen dat wel doen, dat daar staat dat dat een lering der duivelen is? Oftewel, het gaat tegen Gods woord in. Je kunt er niet door behouden worden, want behoud is uit genade door het geloof. Hè? Niet uit te werken, Efeze 2 vers 8 en 9. En oh ja, Paulus. Paulus bedwong toch ook zijn lichaam? Ja, dat klopt. Dat staat in 1 Korinthe 9 vers 27. Maar dat had met hele andere dingen te maken. Hij probeerde overeenkomstig Gods woord te leven. Hij probeerde, zoals we in Romeinen 12 vers 1 zagen, zijn lichaam tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande te stellen. En dat betekent niet dat hij zich op een altaar neerlegde en offerde, maar dat hij niet wereldgelijkvormig probeerde te zijn. En dat deed hij om zelf niet verwerpelijk te worden, hè, schrijft hij in 1 Korinthe 9 vers 27, want ja, hij preekt het, moet hij er ook naar leven. Maar ook deed hij dat voor loon en kroon, in de eeuwigheid, vers 25 van 1 Korinthe 9. En daarom wandelde hij niet naar zijn vlees, maar naar de geest. En dat alles heeft helemaal niets te maken met het laten liggen van vis, sigaretten of chocolade. Dus als je die dingen wel gaat doen, dan doe je dat omdat je zelf iets wilt doen, omdat je zelf misschien iets wilt bereiken. En misschien wel omdat anderen dan zeggen, oh, kijk eens, hij, zij, die is aan het vasten. Dus dat draait om je ik. Je doet het voor jezelf. Nou, en we hebben gezien wat de Heere tegen het volk Israël daarover zei. Als je wederom geboren bent, zegt de Heere in Colossense 2, vers 20 en 21. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij? Gelijk of gij in de wereld leeft het met inzettingen belast, namelijk raak niet, smaak niets en roer niet aan. We zagen in de voorbeelden dat het houden van die uiterlijke zaken niets met Gods woord te maken heeft. Het is ingevoerd, vers 22 van Colossense 2, naar de geboden en leringen der mensen. Daarom heeft het geen eeuwigheidswaarde, het verderft. Het heeft niets te maken met de Heer Jezus Christus, die het hoofd is van zijn lichaam. En dan lees je in Colossense 2 vers 19, en het hoofd niet behoudende, uit het welk het gehele lichaam door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde opwast met goddelijke wasdom. Dit gaat dus over de groei van het lichaam, maar kijk naar die eerste woorden, en het hoofd niet behoudende. Ze bleven niet bij hem. Als je het naar vandaag toe vertaalt, ze blijven niet in hem. Het is eigenwillige godsdienst. Vers 23. Dus zoals mooie woorden je kunnen misleiden, zoals filosofie en ijdele verleiding je niet bij Christus brengen, of je van hem wegbrengen, nou, zo geldt dat ook voor uiterlijke schijn. Van de eigenwillige godsdienst. En mensen willen blijkbaar wel werken voor het eigen vlees. Daar willen ze blijkbaar heel veel voor doen. Ja, zelfs tot ascese toe, sommige mensen. Maar wat ze niet willen, is luisteren naar wat de Heere zegt in zijn woord. Nou, de Heere waarschuwt zijn kinderen, laat je daar niet door overheersen. Laat je niet belasten met inzettingen die geboden of leringen der mensen zijn. Amen.